Goedenavond gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hagen uit Breukelen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte lied 102. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen God loven met ons lied en dat doen we met de woorden van Psalm 89. We zingen Psalm 89, vers 1 en na de belijdenis van ons geloof ook vers 7. Van de onwankelbare trouw van God, waar wij zojuist van zongen, willen wij ook belijdenis doen. En dat doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik nodig u uit om in uw hart mee te spreken met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij loven en danken u dat wij ook op de avond van deze dag hier samen kunnen zijn in uw huis. Want u bent onze toevlucht, onze sterkte. Bij u, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn wij veilig en geborgen. Alleen al het noemen van uw naam roept een geweldige rust over ons leven af. Bij u, o God, doen wij nieuwe krachten op. En dat hebben wij nodig, Heere God. Want op het oog zijn wij een schamel en kwetsbaar hoopje mensen. En zo voelen wij ons vaak ook, wankelmoedig en klein. Maar wanneer wij hier zijn en zingen van uw milde gunst, van het werk aan ons geschied, als wij uw luister loven en uw hoge heerlijkheid prijzen, dan vatten wij weer moed. En dan doet uw welgevallen ons grote dingen wagen. Ja, dan durven wij met opgeheven hoofd te zeggen dat wij van u zijn. Dat wij toebehoren aan uw Zoon Jezus Christus en Hij aan ons. En nu bidden wij met en voor elkaar dat ook vanavond uw goedheid voor ons oprijst en zich over ons welft. Ja, dat wij uw genade ervaren als een huis om in te wonen. Schenk ons daartoe de nabijheid en de warme gloed van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing van deze avond is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen 1 Korinthe 2, vers 1 tot 9. 1 Korintiërs 2, vers 1 tot 9. Daar schrijft de apostel: en ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is niet zomaar een woord, dit is het woord van God. Dit is uw leven. Halleluja. Amen. Omdat wij in de lijdenstijd verkeren, leek het mij goed om met u vanavond ook een gedeelte uit de Heidelbergse catechismus te lezen en te behandelen. En wel daar waar de catechismus inzet bij de verlossing. Zoals u weet, de catechismus kent drie onderdelen: ellende, verlossing en dankbaarheid. En merkwaardig genoeg, of misschien ook mooi genoeg, is het gedeelte van de ellende opvallend kort. En begint de catechismus al snel bij het gedeelte van de verlossing. En dat begint bij zondag 5 en 6. En daar wil ik vanavond met u ook bij stilstaan. Dus wij lezen zondag 5 en 6. Daar begint het tweede deel over de verlossing van de mens. En verlossing, dat is ook wat wij vieren en gedenken in de tijd naar Pasen toe. Nu stelt zondag 5 en 6 een aantal vragen die bij elkaar horen. Het is best wat. Ik lees ze met u door en misschien kunt u ook wel meelezen in uw psalmboekje. Ik zal rustig en duidelijk proberen te lezen. Wanneer wij naar het rechtvaardig oordeel van God nu en eeuwig straf verdiend hebben, blijft er dan nog een middel over waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? Antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiedt. Daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander volledig genoegdoening geven. Kunnen wij zelf genoegdoening geven? Antwoord: volstrekt niet. Wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Kan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven? Antwoord: nee, want ten eerste wil God niet aan een ander schepsel de schuld toerekenen die de mens op zich geladen heeft. En ten tweede kan ook niemand die enkel schepsel is de last van Gods eeuwige toren tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Waarom moet een middelaar waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd heeft voor de zonde genoegdoening geeft, en omdat een mens die zelf zondaar is voor anderen niet kan voldoen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit kracht van zijn goddelijke natuur in staat te zijn de last van Gods toorn in zijn menselijke natuur te dragen, voor ons de gerechtigheid en het leven te verwerven en ze ons terug te geven. Wie is dan deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons door God tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en tot volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet gij dat? Uit het heilige evangelie, dat God zelf eerst in het paradijs geopenbaard heeft, daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft doen verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën heeft uitgebeeld, en dat hij tenslotte door zijn enige geboren zoon heeft vervuld. Tot zover de vragen en antwoorden van zondag 5 en 6. Over deze vragen en antwoorden wil ik vanavond met u nadenken in combinatie met het gelezen schriftgedeelte. Maar allereerst zingen wij nog een psalm, psalm 68 vers 10. Straks na het amen van de preek zingen we uit op toonhoogte lied 100. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik zei het net al, de catechismus is grofweg in te delen in 3 stukken. Het eerste gaat over de ellende, opvallend genoeg het kortste. Het tweede over de verlossing en het derde over de dankbaarheid. Met de zondagen 5 en 6 die wij net hebben gelezen, begint dus het gedeelte over de verlossing. En daarmee komen we bij het kloppend hart van de catechismus. Maar misschien vindt u het vreemd dat ik het zo wat zeg. Want waarschijnlijk ging uw hart helemaal niet sneller kloppen toen wij deze vragen en antwoorden lazen. Want die vragen en antwoorden die klinken eerder als een soort kille, afstandelijke redenering. Meer dan als een levendige dialoog over de kern van het evangelie. Als ik die redenering nou nog even moet samenvatten, verkort, dan gaat het ongeveer zo. De vraag is, kunnen wij onszelf genoegdoening geven? Antwoord nee, wij maken dagelijks onze schuld nog groter. Is er dan ergens een schepsel te vinden om voor ons te voldoen? Nee. Wat voor middelaar en verlosser zoeken we dan? Eén die en waarachtig mens en waarachtig God is. Op het eerste gehoor heeft dat iets van een soort rekensom. Alsof de verzoening tussen God en mens een kwestie is van logisch nadenken. Je neemt het totaal van de ellende van deze wereld en van je eigen leven in ogenschouw, telt alles bij elkaar op en je vraagt je af hoe het allemaal weer goed moet komen. En de conclusie wordt dan, het kan alleen maar goed komen met ons en met deze wereld als God zelf er wat aan doet, als Hij bemiddelt. En zie daar de middelaar, Jezus Christus. Nu zou je de vraag kunnen stellen of deze manier van redeneren nou ook overtuigt. Is dit nou een manier van denken die hoofden en harten van mensen wint? Helpt deze logica u over de streep om te geloven? Gaat uw hart er sneller van kloppen? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Want geloven is immers niet een conclusie uit een voorafgaande redenering. Zo wordt vandaag de dag nog wel eens gesproken over geloof. Dat noemen we dan apologetiek. Dat je met een aantal argumenten en redeneringen het bestaan van God kunt aantonen en dan ook de betrouwbaarheid van het evangelie. Maar zo werkt het denk ik niet in het leven. Geloven is niet het sluitstuk van menselijk denken en redeneren. Maar een andere vraag is of de catechismus ook werkelijk wel zo wil redeneren op deze manier. Is het werkelijk zo dat de catechismus over de verzoening wil spreken als over een rekensom waarvan Jezus Christus de triomfantelijke uitkomst is? In de trant van zie je wel, het klopt, het verhaal past. Met andere woorden, gaat het hier wel over een format waaraan zowel God als mensen zouden moeten voldoen? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Ook voor de catechismus is geloof allereerst een zaak van het hart. En pas daarna in tweede instantie misschien ook van het verstand. Dat doet dan ook een beetje mee. Ik kom daar straks nog op terug. Als wij de bedoeling, de goede bedoeling van de catechismus op het spoor willen komen, dan moeten wij achteraan beginnen. Dan moeten wij zondag 5 en 6 als het ware van achteren terug naar voren lezen, naar het begin toe. Als wij beginnen bij vraag 18 en 19 van zondag 6, dan valt er licht op de zaak. Want dan beginnen wij bij de kern. En dan merken we ook meteen waar het hier om te doen is. Wie is dan deze middelaar, vraagt de catechismus. Die en tegelijk God is en tegelijk rechtvaardig mens. Antwoord, onze Heere Jezus Christus. Waaruit weet u dat? Uit het evangelie. Dat is heel belangrijk om te beseffen, gemeente. Als wij willen spreken over het geheim van het evangelie, over de verzoening tussen God en mens, als we willen spreken waar wij ook van gezongen hebben, namelijk van de grote dingen die aan ons geschied zijn, dan moeten wij beginnen eenvoudigweg bij onze Heer Jezus Christus. Een andere manier van spreken en denken over de verzoening is er niet. En die is ook niet juist. Buiten de Heer Jezus Christus om, is er ook geen bron van waaruit wij onze ellende kennen. Dat is belangrijk. En dat zeg ik niet om ons dan maar makkelijk van die realiteit van de ellende af te maken. Nee, dat zeg ik juist omdat pas bij het kruis van onze Heer Jezus Christus de diepte van de val en de omvang van de ellende pas echt zichtbaar wordt. Bij het kruis van Christus. Buiten hem om is er ook geen enkele bron waardoor wij de noodzaak zouden inzien of de behoefte zouden voelen om onze toevlucht te zoeken bij hem, bij Jezus. Zo spreekt ook de apostel Paulus over het geheim van het evangelie in zijn brief aan de Korintiërs. Hij begint niet met een redenering. Nee, hij zegt, toen ik bij u kwam, gemeente, toen ben ik niet gekomen met een voortreffelijkheid van woorden en redeneringen. Toen ben ik niet gekomen met een voortreffelijkheid van menselijke wijsheid. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als ik nou datzelfde nog een keer anders zou mogen zeggen, dan zou ik zeggen, als wij iets willen zeggen over onze verhouding tot God, of over Gods verhouding tot ons, dan moeten wij beginnen bij de werkelijkheid van Goede Vrijdag en Paas. Bij de werkelijkheid van het kruis van Golgotha en de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de werkelijkheid waarin God ons gesteld heeft. En daarbuiten kunnen wij niet goed spreken over wie God is en over wat verzoening is. In die ene naam die ons gegeven is onder de hemel, Jezus Christus, in die ene naam is alles, maar dan ook alles, gezegd. En waar het nou voor de gemeente, voor ons, op aankomt, is dat wij die ene naam leren spellen, heel ons leven lang. Dat wij telkens weer cirkelen om het geheim dat ons geschonken is in die naam. Want in hem is alles gezegd. Niet alleen over ons leven, maar ook over heel de schepping. Wij leven uit hem en door hem en tot hem. Hoe ergerniswekkend dat misschien ook is voor mensen die eerst redelijke argumenten willen hebben. Hoe ergerniswekkend dit misschien ook is voor ons ervaringsgerichte denken. Hier valt niet te redeneren. Hier valt niet te voelen. Hier wordt alleen verkondigd en geloofd. Geloven, dat raakt ook wel aan je verstand en aan je gevoel. Maar het is allereerst een reactie op dat wat God ons zegt. Hoe de dingen ervan uit hem voorstaan. Dus vanuit Jezus Christus. Geloven begint dus bij de werkelijkheid waar God ons instelt door Jezus Christus. En dan bedoel ik niet dat wij dus nu moeten gaan zoeken naar wie Jezus is. Nee, het is omgekeerd. Het komt erop aan dat wij ervan doordrongen raken, steeds meer, dat wij door hem gezocht worden. Sterker nog, dat wij allang door hem gezocht en gevonden zijn. Dat dat de werkelijkheid bepaalt van uw en mijn leven, van het bestaan van de gemeente. En in de ontmoeting met Jezus Christus wordt duidelijk wat zonde is en ook wat genade is. Wat ellende is en wat verzoening inhoudt. Die twee horen altijd bij elkaar. In de kerk moeten wij leren met twee woorden te spreken. Zonde op zichzelf is niet te benoemen. Net zo min als genade op zichzelf. Die twee horen bij elkaar, tegenover elkaar. En dan wordt ook duidelijk dat zonde meer is dan het overtreden van wat morele regels. Of dat zonde ook meer is dan gekweld worden door verkeerde neigingen of door hartstochten die je maar niet kunt beheersen. En ellende is ook wel wat meer dan een tijdje niet zo lekker in je vel zitten. Of dat je last hebt van de vergeefsheid van alle dingen. Nee, wat zonde is, dat wordt zichtbaar bij het kruis van Jezus Christus. En het kruis onthult onze vervreemding van God en daarmee ook van onszelf en van de ander. Het kruis onthult onze vervreemding, ons verzet, onze onwil en tegenzin om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het laat zien hoezeer wij hem willen negeren, hem weg willen hebben, om ongestoord onszelf te kunnen zijn. Het sterven van Jezus Christus laat zien dat onze zonde ten diepste liefdeloosheid is. En omgekeerd laat de opstanding zien wat genade is. Genade is meer dan dat de zon schijnt en dat het lente wordt. En verzoening is ook meer dan dat je je lekker in je vel voelt zitten. Of dat je vrede denkt te hebben met jezelf en wat mensen om je heen die je wel mag. Nee, genade is dat ons verzet definitief overwonnen is. Dat onze onwil om God lief te hebben overwonnen is door de liefde van God. Die alleen maar geeft. Want het is God zelf die mens geworden is. Die met zijn liefde is neergedaald in ons van God vervreemde bestaan. En hij is het zelf die ons wakker roept. Uit de doodsheid van onze vervreemding. Die ons tot leven roept met hem en met elkaar. Wij kunnen en willen dus niet anders dan beginnen bij Jezus Christus. Bij de gekruisigde die opgewekt is. Op een andere manier kun je niet goed spreken over wat nou verzoening is. Dat verzin ik niet, dat leg ik niet ergens aan op. Zo is het ook gegaan bij de discipelen. Zolang zij met Jezus onderweg waren naar Pasen toe, trokken ze met hem op. Maar zij begrepen ten diepste niets van hem. Tot 3 keer toe zegt Jezus dat hij zal moeten lijden. En tot 3 keer toe staat er dan ook, en zij begrepen het niet. Totdat, na Pasen, de gekruisigde en opgestane zelf in hun midden komt. Met zijn groet van vrede en genade. Toen ging hun een licht op. Toen begonnen ze het te verstaan. En dat is wat Jezus Christus ook doet met ons, telkens weer. Hij verschijnt in ons midden als de gekruisigde en opgestane en hij groet ons allereerst voor alle dingen. Genade zij u en vrede. Zo begint elke dienst in Christus' naam. En het is eenvoudig de ware werkelijkheid. Wij worden telkens weer door hem begenadigd. En ja, dan ontstaat er ook de ruimte om het te hebben over ons falen en feilen. Maar dat kan pas omdat allereerst ons gezegd is, hij is met ons. Jezus Christus is God met ons. En waar dat het geval is, daar gaat ons een licht op. Daar beginnen wij te verstaan over welke grote dingen het in de schrift gaat. Daar beginnen wij ook te leven uit de verzoening. En daar beginnen wij ook een hekel te krijgen aan de zonde. Alleen vanuit de werkelijkheid van Goede Vrijdag en Pasen verstaan wij waar het in het evangelie om gaat. Het wordt ons verkondigd, aangezegd, als de ware werkelijkheid. En vanuit dat wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, mogen wij met ons verstand ook een beetje gaan nadenken. Gaan nadenken over wat hier toch gebeurd is. Want wie is dan toch onze middelaar? Antwoord, het is onze Heere Jezus Christus, die ons door God geschonken is tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en volkomen verlossing. Hij is het. En hij is ons geschonken. Hij is ons geschonken. Hebt u ook gehoord hoe innig de catechismus hier spreekt? Het gaat hier bij de kern van de zaak over onze Heere Jezus. Dat klinkt heel nabij, heel intiem. Over Jezus kunnen wij niet goed beschouwingen houden. Jezus is geen onderwerp voor bij de borreltafel. Nee, hij is God met ons, God voor ons. Hij hoort bij ons. Hij woont bij ons in. Dat klinkt buitengewoon innig. Luther, die heeft ergens gezegd dat het geloof zit in de bezittelijke voornaamwoorden. Daar zit de zekerheid van ons geloof in. Het is onze Heere Jezus Christus. Dat onze en Heer, die, dat hoort bij elkaar. Daarin klinkt iets door van de innigheid van bruid en bruidegom. Hij is van ons en wij zijn van hem. Voor altijd. In leven en in sterf. Nooit meer zonder hem. Vergeet dat niet. En ja, wie iets van die innigheid gewaar wordt, wie daar iets van voelt, wie dat begint te geloven, wie daarvan gaat zingen, misschien wel boven zichzelf uit, die wil ook gaan nadenken. Hoe is het nou toch allemaal zo gekomen? Vanuit de werkelijkheid van Pasen blikken wij terug. Want geloof zoekt ook inzicht. Het evangelie is wel een geheim, maar het is ten diepste niet een onredelijk verhaal. Niet alleen ons hart, maar ook ons verstand wordt ingeschakeld. Maar dan hebben we ook gezien dat het niet gaat om een soort rekensommetje of een verstandelijke redenering. Nee, dan gaat het over een gelovig, diep eerbiedig nadenken over dat wat nu in het evangelie ons wordt aangereikt. Het is een nadenken over dat wat ons vooraf gegeven is in het evangelie. Of zoals Paulus het zegt, dat wat geen oog gezien heeft en geen oor heeft gehoord, dat wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Iemand die ook heel diep heeft nagedacht over dat geheim van de liefde van God die verschenen is in Jezus Christus, dat is de bekende middeleeuwse monnik en theoloog Anselmus van Canterbury. Hij leefde in de 11e eeuw, begin 12e, en hij schreef een beroemd geworden boekje. Cur Deus Homo, waarom God mens geworden is. Anselmus was zo'n monnik die diep gelovig op zoek was naar inzicht. Hij was onder de indruk geraakt van Gods liefde in Christus en ook van het gewicht van de menselijke zonde. En vanuit die werkelijkheden probeert hij na te denken over wat nou verzoening is. En dan wil hij laten zien dat het ten diepste geen onredelijkheid van God is. Zijn nadenken is er tot lof en eer van Gods grote daden en tot opbouw van de gemeente. Nu wil ik verder zijn gedachten laten rusten, maar ik noem zijn naam, Anselmus van Canterbury, omdat de Heidelbergse catechismus in zondag 5 en 6 in zijn spoor denkt. De catechismus als boek van de reformatie heeft heel veel aan de middeleeuwse theologie ontleend. En deze manier van denken en spreken dus ook. Ten diepste gaat het hier in het spoor van Anselmus in de catechismus om de lofprijzing op Gods grote daden. En ja, als we zo luisteren, dan valt er een ander licht op zondag 5 en 6. Want ik weet niet of het u ook opgevallen is, er klinkt in die vragen een aantal keer het woord moeten. Waarom moet de middelaar waarachtig mens zijn? Waarom moet de middelaar ook tegelijk waarachtig God zijn? Dat moeten, dat is niet de noodzaak van een wiskundige formule of het moeten van een logische redenering. Nee, nu beginnen wij hetzelfde te horen als dat wat de Emmausgangers hoorden na Pasen. Toen Jezus bij hen kwam en zij diep treurig God en Jeruzalem de rug hadden toegekeerd. Toen kwam Jezus bij hen en vroeg naar hen. En toen ze hun hart hadden uitgestort, toen zei Jezus, o jullie onverstandigen en tragen van hart, dat jullie niet geloven wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan? Daar klinkt ook het woordje moeten en dan uit de mond van Jezus zelf. Moest de Christus niet lijden? Dat moeten, dat is het heilige moeten van Gods liefde. Dat is de onverzettelijke wil van God tot vrede, tot heil, tot verzoening. God is liefde en in zijn liefde kan en wil God niet anders dan zijn gevallen en vastgelopen schepping opzoeken. Om zijn verloren schepselen op te zoeken en op te rapen en op hun voeten te zetten. Daarom moest hij zichzelf wel geven in zijn Zoon Jezus Christus. Of, zoals ze vroeger zeiden, met een mooie uitdrukking, God is een God die redenen uit zichzelf neemt. God neemt redenen uit zichzelf voor zijn liefde. Dat wil zeggen, God heeft ons niet lief omdat wij nu zulke beminnelijke mensen zijn. God heeft ons ook niet lief omdat hij medelijden met ons zou hebben, omdat wij zo zielig zouden zijn. Nee, God heeft ons lief omdat hij zelf liefde is. Het hoort bij Gods wezen om lief te hebben. Hij moet lief hebben. Dat is zijn diepste innerlijk. Dat kan hij niet voor zichzelf houden. Dat straalt en stroomt naar buiten. Daarom, omdat God liefde is, kan en zal en wil hij ons nooit loslaten. Daarom is hij zelf mens geworden. Om de val te stuiten en te keren. Het is God zelf die met zichzelf instaat voor deze wereld en voor u en voor mij. En dan nu tenslotte, en daar wil ik ook mee eindigen, die vraag van de catechismus: hoe weet je dit nu? En nu is het antwoord niet uit de Bijbel. Dat zou je misschien verwachten, maar dat staat er niet. Hoe weet je dit? Uit het heilig evangelie. En dat is belangrijk om te beseffen. De Bijbel, dat is een verzameling van boeken. 39 in het Oude Testament, 27 in het Nieuwe. Maar die boeken, die bevatten alle tezamen het evangelie. Nu zou je dat ook nog weer formalistisch kunnen opvatten en zeggen, ja, we hebben 4 evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dat is dan een soort naslagwerk. Nee, dat bedoelt de catechismus dus niet. Als de catechismus zegt, dat weten wij uit het evangelie, dan bedoelt het eigenlijk te zeggen, heel de Bijbel door is er één grote boodschap. Want dat is wat evangelie betekent. Boodschap van goed nieuws. Heel de Bijbel is een boek van verkondiging. Van afkondiging. Van toezegging. Van aanspraak. Het is God zelf die ons aanspreekt. Opdat wij zouden horen wie hij is en welke grote dingen hij doet. Waar je ook leest, waar je ook de Bijbel openslaat, God zoekt ons op en spreekt ons aan en zegt ons wie hij is voor ons. En zo gaat de catechismus dan verder. Dat evangelie, dat heeft God al in het paradijs geopenbaard. En later heeft hij dat door de heilige aartsvaders doorgegeven, laten verkondigen. En ook in de offeranden en de ceremonieën al afgebeeld. En tenslotte in zijn zoon waargemaakt, vervuld. Gemeente, ik vind dat in alle eenvoud een magnifiek antwoord. Dit korte antwoord getuigt van een diep inzicht in wat nou de Bijbel is. En waar het nou om gaat. Want wat hier gezegd wordt is dat de wereld, heel de mensheid, ten diepste nooit zonder evangelie is geweest. Al vanaf de schepping heeft het evangelie geklonken. Als God de mens het paradijs uitstuurt, belooft hij gelijk zelf ook te komen. Om achter die gevallen mens aan te gaan. Om het te redden. Het is een boodschap. Het evangelie is een boodschap die van God zelf afkomstig is. En God zelf is als vader en als zoon en als heilige geest de prediker. Al vanaf het eerste begin. En wat hij zegt zal in heel zijn schepping worden gehoord. Daar kan niets en niemand iets tussen brengen. Zelfs die ellendige duivel niet. Die treurige val. Want God gaat door. Hij zet zijn woord door. En zijn woord zet een geschiedenis in gang die tot zijn bestemming zal komen. Wat God van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord. God staat aan het begin en hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde, oorsprong, doel en zin. Daarom lof zij u Christus, het levende woord van God. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, wij danken u dat u een God bent die al vanaf het allereerste begin het evangelie hebt verkondigd in deze wereld. Dat u ons hebt opgezocht, nog voordat wij wisten dat wij verloren waren. Dat u ons gevonden hebt, nog voor het goed en wel tot ons doordring dat wij kwijt waren. Wij danken u voor het evangelie. Dat u het zelf bent, die mens geworden zijt, om deze wereld en ook ons te redden. En wij danken u dat er een gemeente is, ook hier in Ochten, die leeft van dat geheim. En nu bidden wij met en voor elkaar dat wij het niet vergeten, wie u bent, wat u doet, dat uw woord eenvoudig waarheid is. Hou vast voor zoekende en vertwijfelde zielen. Wij bidden u dat wij groeien in de kennis van u, Heer Jezus. Dat wij uw goede woord eenvoudig beamen met heel ons leven. En dat het zijn vruchten afwerpt in de omgang met elkaar. En dat wij niet vergeten om ook met ons verstand uw grote daden na te speuren. Wij bidden u, behoed ons voor gemakzucht, voor geestelijke luiheid. Maar doe ons telkens weer versteld staan, vol verwondering en ontzag over uw grote daden, over de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van uw liefde. Wij danken u dat wij hier vanavond bij elkaar konden zijn en wij bidden u, blijf bij ons aan de avond van deze dag, aan de avond van deze wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid God en de naaste te dienen met uw gaven en daarna zingen wij als slotlied Psalm 93 vers 1 en 4. Hef dan nu uw harten omhoog tot God, ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.